Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dag en hallo en hoi honingballies. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
Welkom maar weer en wel bij aflevering 48. Een aflevering die we maken in samenwerking met Artsen zonder Grenzen en die hoort bij de podcastserie Grenzeloos.
In de podcastserie Grenzeloos maken verschillende Nederlandse podcasts een aflevering met een medewerker van Artsen zonder Grenzen om op die manier verhalen te delen over hun grootste noodhulpoperatie ooit rondom het coronavirus.
We hebben al heel wat afleveringen gemaakt rondom het coronavirus, over racisme, over abortus, validisme, sekswerk. Maar we hebben het daarin vooral gehad over hoe het virus op verschillende manieren mensen treft in Nederland, terwijl we toch echt te maken hebben met een wereldwijde pandemie. Het treft vrijwel elk land, maar in sommige landen waar al sprake was van onrust, conflicten en of ziektes, maakt het de situatie complexer.
We praten er vandaag over met Ton Berg. Ze werkt al zo'n 25 jaar voor Artsen zonder Grenzen. Niet als arts, maar als manager. Als head of mission is ze verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een missie en zorgt ze ervoor dat de medische mensen hun werk kunnen doen. Voorheen ging ze een jaar lang op missie, zoals dat gebruikelijk is bij Artsen zonder Grenzen. Ze heeft onder andere gewerkt in Libië, Myanmar, Haiti en Afghanistan. Sinds ze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, valt ze in waar nodig. Want ze voelt er niets voor om thuis te zitten en niets te doen. Liever is ze in het veld om nuttig te zijn. Zo is ze net terug uit Congo, waar ze half maart heen ging om de oostelijke provincie Zuid-Kivu voor te helpen bereiden op de komst van het coronavirus. Welkom, Ton.
Dank je.
Ja, ik las dat jij ergens halverwege tegen de jaren 90 als manager in het bedrijfsleven werkte. Dat je toen dacht van, ik ga even één jaar voor Artsen zonder Grenzen. En here we are.
Ja, dat ging helemaal mis. Ik vond het na één jaar zo fantastisch dat ik gebleven ben.
Dat je bent blijven hangen, ja. Straks gaan we het uitgebreid met je hebben over de situatie in Congo. Nu met het coronavirus. En we zullen het ongetwijfeld ook hebben over je eerdere missies voor Artsen zonder Grenzen. Maar eerst even het volgende. Nidia, heb jij nog iets onfeministisch uitgespookt lately?
Nou, ik had een onfeministische gedachte die ik gelukkig ook snel weer wegdrukte. Het is de afgelopen dagen heel heet geweest.
Oh, ja?
Mag ik dat van Ton eigenlijk niet zeggen, want hier, het valt wel mee hier. Is ook helemaal waar. En ik heb alleen maar rondgelopen in mijn, wat ik noem, een Spice Girl badpak. En dat is dus een fel roze, hoog uitgesneden touwtjes, dingetjes, friemeltjes badpak. En toen schoot er door mijn hoofd van, jammer, daar ben ik binnenkort te oud voor om dat aan te kunnen. Oh, en toen dacht ik, nee, je bent nooit te oud om iets aan te kunnen, maar het schoot wel door mijn hoofd.
Dus ook, dat over, is mijn... Ja, ook over 30 jaar mag jij je Spice Girls outfit.
Mag ik hem nog aan?
Ja.
Ja, van de wereld. Ja, maar ik dacht het dus wel. Marilot.
Ik fietste eigenlijk al weken rond met zachte banden, zachte fietsbanden. En nou kan je denken, wat is daar nou weer voor onfeministisch aan? Maar de reden ervoor was een tikkeltje onfeministisch. Namelijk dat mijn fiets heeft zo'n raar ventiel, waarvan ik meestal niet zo goed snap hoe het werkt en hoe ik hem moet oppompen. En ik heb nu wel door dat ik hem kan oppompen met zo'n slang uit de muur bij de fietswinkel hier in de
buurt. Gewone fietspomp doet het niet op
nee,
jouw fiets.
Nee, okay. Tenminste, ik krijg het niet. Ik doe, nee, weet niet. Nou, dit is mijn manier om
mijn
fiets te pompen.
Gewoon een vrouwtje.
Maar de vorige keer, ja precies. En de vorige keer dat ik dus mijn fietsbanden ging oppompen, kreeg ik het niet voor elkaar met die slang. En toen vroeg ik een meneer daar om mij te helpen. En toen zei hij iets in de richting van, jullie vrouwtjes hebben ook altijd hulp nodig.
Oh, hij zei wat ik net zei.
zei, maar dan echt. Hij meende het.
Hij meende het en hij maakte er een soort van een quasi-grapje van. Maar ik vond het ook kut. En toen hielp hij me en ik had er een echte kutgevoel van overgehouden. Maar wat ik er dus ook aan overgehouden heb, is dat ik er gewoon niet meer heen durf. Ik zag er heel erg tegenop om daarheen te gaan. Dus ik heb echt weken met zachte banden rondgefietst. En nu heb ik... Ik zat dus ook... Ik ging gisteren best een eind fietsen. En toen zat ik dus ook in mijn hoofd. Maar dat kan niet, want mijn banden zijn zacht. Dus ik kan niet nu een heel eind gaan fietsen. Dus ik kon niet meer verder denken dan dat. Tegen alle verwachtingen in heb ik hem gisteren opgepompt bij het Centraal Station.
Maar dus niet bij de meneer?
Nee, niet bij de meneer. Dus dat is misschien nogal redelijk onfeministisch. Dat ik daar niet naar terug wil.
Dat je het niet aandurft.
Ja, dus dat. Tom.
Ja, het doet me denken aan... Vroeger vond ik dat ik alles zelf moest kunnen. Dat een echte feminist alles zelf kon. Maar gisteravond moest ik in het pikkendonker... was ik met mijn fiets, moest ik de trap af. En dan kwam er een jongeman langs. Zal ik u even helpen, mevrouw? Ja, natuurlijk, graag. Ik ben er helemaal vanaf. Als mannen dat willen, graag. Laat ze de gang gaan.
Ja, dat is natuurlijk ook een raar misverstand... dat je dan opeens... Ja. Alles zou moeten.
Nou ja, ik heb dat een tijd lang gedacht. Ja, maar nee, dat is helemaal over.
Wij ook.
Ja.
Ik denk ook als je onze eerste afleveringen terugluistert... dat er nog best wel vaak in zit van... ik liet mijn vriend mijn fiets repareren of zo. Terwijl best wel lekker om dat uit te besteden... als die mogelijkheid er is.
Ja, waarom
hij heeft gisteren
dat
nog
doen?
Mijn ketting erop gelegd.
Heerlijk.
En het is niet dat ik niet denk dat ik het niet kan. Want ik kom er heus wel uit. Maar het is meer wel prettig als hij het dan eventjes doet.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Ik ga hem voorlezen.
Post.
Doe je ding.
Ha, Nydia en Marilotte. Ik luister al lange tijd met heel veel plezier jullie podcast. Interessante gasten, actuele thema's en een flinke dosis zelfreflectie. Daar gaat mijn feministisch hart sneller van kloppen. Toch zit mij iets dwars. Ik merk dat jullie op twee verschillende manieren invulling geven aan het concept feminisme. Enerzijds menen jullie dat mannen en vrouwen volledig gelijk behandeld moeten worden. Qua salaris, gelijke kansen, etc. Maar anderzijds zou er ook meer aandacht moeten zijn voor vrouwspecifieke problemen. Zoals catcalling, menstruatie, PMS, etc. Hoe verhouden deze twee kanten van het feminisme, het erkennen van verschillen versus het nastreven van gelijkheid, zich tot elkaar? Dit is iets waar ik in mijn persoonlijke leven namelijk ook vaak tegenaan loop. Zo vind ik dat op de werkvloer meer erkenning mag komen voor de lichamelijke en mentale klachten die de menstruatiecyclus met zich mee kan brengen. Maar vind ik ook dat vrouwen niet als labiel of emotioneel instabiel weggezet moeten worden. En daarom dus als slechte leiders. Hopelijk begrijpen jullie mijn punt en willen jullie je feministisch licht op deze kwestie werpen. Veel liefs, Laila uit Den Haag.
Dankjewel, Laila uit Den Haag. Wat ik denk is dat er hier twee dingen door de war worden gehaald. Namelijk dat we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn.
Dus gelijk.
Gelijk.
Ja.
Versus gelijkwaardigheid. Dus dat iedereen op een goede manier behandeld wordt. En niet de een voor wordt getrokken op de ander. En wat betreft menstruatie vind ik dat eigenlijk al een heel duidelijk voorbeeld. Want je hebt mensen die heel erg last hebben van menstruatie. Nou, die moeten daarover kunnen praten op hun werk. Daar moeten nagedacht worden over hoe daar misschien een oplossing voor gevonden kan worden. Maar niet iedereen heeft zulke last van de menstruatie. Dus wat mij betreft hoeft niet iedereen die menstrueert menstruatieverlof. Maar de mensen die het wel aangaat...
Nou,
als je niet kan werken, ja. als jij zoveel pijn hebt... bijvoorbeeld door endometriose of een andere aandoening... natuurlijk moet er dan gekeken worden naar een oplossing.
Ja, het probleem nu is wel... want alles waar we het altijd als we het nu hebben over menstruatie... dat het probleem is dat het nu een beetje wordt weggezet als een vrouwenkwaaltje... of iets wat je niet serieus moet nemen. Als je kramp hebt, dat hoort erbij. En dat zijn dingen waarvan je je kan afvragen of dat zo is. En ik ben het daar niet mee eens dat dat zo is. En je zou er in ieder geval over moeten kunnen praten... zonder dat je het idee hebt dat je echt ergens doorheen moet breken... of dat mensen er lacherig over gaan doen. En als je echt klachten hebt, moet je bijvoorbeeld naar de huisarts kunnen. En dan moet de huisarts niet zeggen... dat hoort erbij, gaan we weer naar huis, neem paracetamol.
Ja.
Dus het gaat niet over gelijkheid, want mensen zijn niet hetzelfde. Maar het gaat wel over gelijkwaardig behandeld worden en dus... de dingen waar de verschillende mensen tegenaan lopen... even serieus nemen.
Ja.
Tom.
Ja, nee, ik ben dit helemaal mee eens. Want ik ben niet gelijk aan iedereen. We zijn allemaal verschillend. Maar ja, je moet gewoon weigeren om niet gelijkwaardig behandeld te worden.
Ja, ja precies. Hoe kijk je naar feminisme en gelijkwaardigheid hier in Nederland?
Het gaat zo vreselijk langzaam. zo'n 30, 40 jaar geleden, toen ik in het bedrijfsleven werkte, dacht ik van oké, nou, nu zijn we bezig aan die opmars. Nu gaat het door. En het is echt gewoon nog steeds zo minimaal. Vrouwen op leidinggevende posities, vrouwen in de raad van bestuur, vrouwelijke professoren. Het is echt, ja, het gaat veel te langzaam.
En had jij toen je nog in het bedrijfsleven zat ook te maken met seksisme?
Nee. Ik heb carrière gemaakt en dat ging gewoon eigenlijk heel simpeltjes.
Oh, ja,
heel
van een leidak.
En ik vond het hartstikke leuk om te doen en ja. Ik deed het gewoon. Dus ja. En dan is het heel moeilijk als je terugkijkt. Heb ik dingen niet kunnen doen omdat ik een vrouw was? Nee, absoluut niet. Ik ben ook in staat geweest om veel meer vrouwen aan te nemen in het bedrijf waar ik gewerkt heb. Dus dan creëer je ook weer een eigen omgeving om in te werken. Maar ja, ik werkte wel in de mannenwereld. Ja. Altijd.
En dan ben je uitgesproken feminist?
Ja.
Oké, top. Voordat we doorgaan met de rubriek We moeten het even hebben over, wil ik je graag een trigger warning geven, omdat we het in dit gesprek hebben over seksueel geweld. Als de vraag komt rondom oorlogsvoering en seksueel geweld, zou je 3 minuten door kunnen spoelen. Door met de podcast. We moeten het even hebben over de impact van het coronavirus op plekken waar conflicten en ziektes zijn. Op die plekken stond de medische hulp überhaupt al onder druk, maar het coronavirus maakt de situatie complexer. We maken deze aflevering in samenwerking met Artsen zonder Grenzen in de podcastserie Grenzeloos. Artsen zonder Grenzen is een medische hulporganisatie die in actie komt waar de nood het hoogst is. Op kritieke momenten springen zij in. Zie het als een soort ambulance.
Momenteel worden er wereldwijd 100.000 levens bedreigd van kwetsbare mensen door het coronavirus en dus ondersteunt Artsen zonder Grenzen de zorg. Dicht bij huis, zoals hier in Nederland en in bijvoorbeeld onze buurlanden, maar ook in de rest van de wereld. Van Brazilië en Kenia tot Japan, Bangladesh en de VS. Het aantal besmettingen neemt in sommige landen gelukkig af, maar ondertussen bereikt het virus weer andere plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. Denk aan conflictgebieden, vluchtelingenkampen of plekken waar ziekten als malaria al een uitdaging zijn.
Ton werkt sinds midden jaren 90 in gebieden waar conflicten heersen. Ze is net een paar weken terug uit de Democratische Republiek Congo in Centraal-Afrika. Het land kampt al met mazelen en ebola en er spelen gewelddadige conflicten. Ton was er de afgelopen maanden om te helpen voorbereiden op de komst van het coronavirus. Ze leidde de missie van Artsen zonder Grenzen in de oostelijke provincie Zuid-Kivu. Ton, jij reist al jaren naar crisissituaties toe, naar bepaalde plekken waar het helemaal mis is. Ten opzichte van die eerdere crisis die je gezien hebt, hoe zie je deze coronasituatie?
Nou, ik denk dat het voor ons als Artsen zonder Grenzen ook een nieuw soort crisis is. Want ik was ook kort geleden in de Congo toen we een mazelenepidemie hadden. Maar toen was er alleen een mazelenepidemie in Congo. Dus dan kunnen we dat goed organiseren. De spullen invliegen, de mensen invliegen en alles organiseren. Maar nu gebeurt het overal in alle landen waar we werken. Allemaal tegelijkertijd. Dus we lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan. Hebben we allemaal dezelfde soort mensen en spullen nodig. En het was hier al moeilijk om voldoende mondkapjes en beschermende middelen te krijgen. En stel je ervoor dat we in alle 27 landen dat ook nodig hebben. Dat was echt gewoon ja, een extra crisis op de crisis, denk ik.
En de prijzen die zijn ook hoger opgevoerd.
Ongelooflijk, ja.
En onderdeel van het werk is dus bijvoorbeeld spullen de juiste kant op brengen. Informatie verstrekken. Want ik kan me voorstellen, we hadden net een rijtje met landen, dat het in het ene land heel anders is dan in het andere land wat je brengt. Zoals bijvoorbeeld de kennisoverdracht. In Nederland was dat geloof ik een van de grote dingen die ze hier hielpen.
In Nederland hebben we vooral geholpen met de psychosociale zorg voor de gezondheidswerkers zelf.
Oh ja, zie je. Ja. Dus dat is weer een hele andere aanpak dan dat je in andere landen misschien bijdraagt. Ja.
Ja, maar omdat we dus weten dat als onze mensen in crisis werken, dan moeten de staf ook support krijgen.
Ja.
Dus dat is een expertise die bij Artsen zonder Grenzen zit. En die hebben toen gedeeld hier in Nederland.
Zo is het toegespitst op de specifieke situatie. Hoe zie je het effect van het coronavirus op hoe het er dan al voor stond? Dus nou, bijvoorbeeld die middelen die zijn een stuk duurder om er te krijgen. Je zei net al van als er ergens mazelen is, dan kunnen we ons daarop richten. Maar nu heb je dan ook opeens corona.
Nou, het grote verschil is mazelen is dan in één land voor Artsen zonder Grenzen. Dus dan kan je alles vrij eenvoudig organiseren en regelen. Maar nu zitten we ineens met heel veel landen waar we niet heen kunnen vliegen, waar we niet in kunnen, waar we niet uit kunnen. Waar we spullen moeilijk in krijgen en waar we allemaal extra complicaties. En dan niet in één land, maar in alle landen tegelijkertijd.
Ja, want normaal zit je niet ook in zoveel landen als waar je nu zit.
Nee, we zitten altijd Artsen zonder Grenzen zit in al die landen. Maar nu moeten ze in al die landen ineens allemaal hetzelfde doen.
Ja.
Voor corona zorgen.
Ja.
Dus al die specifieke. Dat is aan één kant makkelijk, want alle kennis wordt gelijk gedeeld met alle landen. Maar het maakt het complexer, omdat we nu ineens de middelen moeten verdelen over al die landen en prioriteiten moeten stellen van wat gaat waarheen en hoe organiseren we dat. En ook veel moeilijker om nu mensen binnen te krijgen die moeten helpen met de opzetten van de organisatie. Ik ben midden maart naar Congo gevlogen en ik zat in een vliegtuig van Amsterdam naar Kigali met nog 20 mensen in zo'n grote Boeing. Net een paar dagen voordat het hele luchtruim daar gewoon dicht ging. En er is 3 maanden niemand in of uitgekund. Congo was afgesloten van de buitenwereld. Dus dat maakt het complexer. Maar aan de andere kant zijn we zo gewend om in complexe situaties te werken. Dat dan is het meer van, oké, jongens, we staan ervoor, doen.
En wat is dan, want dan zit je in het vliegtuig naar Congo. Wat is dan het doel als er zo'n missie door Artsen zonder Grenzen wordt opgestart daar? Waar werk je dan naartoe?
We zitten al in Congo, al heel lang. Het is een conflictgebied. Oost-Congo is al 25 jaar een conflictgebied. Er zitten heel veel mineralen daar in de grond. Er is goud, er is coltan, er zijn diamanten. Er zijn omringende landen die geïnteresseerd zijn. Het is duidelijk een failed state. De overheid probeert alleen maar ook te profiteren van die rijkdom. Dus de gewone bevolking heeft geen enkele support. Is heel vaak op de vlucht voor militia's of voor het leger. Dus daarom werken we er al. En we hadden al heel veel gezondheidscentra die we ondersteunden. 2 ziekenhuizen die we ondersteunen. Dus het is al een bestaand project. En binnen dat bestaande project, en dat is in heel veel landen gebeurd, zijn we extra activiteiten gaan ontplooien om ons voor te bereiden op COVID. Heel veel uitleg aan de bevolking. Eindeloos veel radiospotjes om uit te leggen. Wat is het nu? Wat komt eraan? Wat moet je doen? Hoe bereid je je voor? Maar ook daadwerkelijke voorbereiding van ons. We hebben naast bestaande ziekenhuizen extra ruimte gecreëerd om COVID-patiënten op te kunnen vangen. Extra screeningsmogelijkheden gemaakt. Dus eigenlijk alles aan voorbereiding gedaan. En het is heel opvallend, want we hebben dan eerst de golf was in Azië en toen kwam die naar Europa, toen Noord-Amerika, toen Zuid-Amerika. Nu komt het eigenlijk pas vrij langzaam heel Afrika door.
Dus op het moment dat je het vliegtuig instapte, was Congo nog niet getroffen door COVID?
Ja, maar, of ja het was, er waren maar wel gevallen, maar heel weinig.
Een paar gevallen,
maar ja.
Maar
toen de tijd, midden maart, was er nergens testcapaciteit. Dus
nee.
Er was alleen 1 laboratorium in Kinshasa, de hoofdstad, waar je het kon testen. Dat is 1500 kilometer van waar ik heen ging. Dus eigenlijk weten we op heel veel plekken waar we werken nog helemaal niet hoeveel COVID-gevallen er zijn. Testcapaciteit is wereldwijd nog heel beperkt.
En op het moment dat je dan daar aankomt, hoe moet ik dat voor me zien? Qua wat voor taken, wat doe je dan op zo'n moment?
Nou, we hebben de bestaande teams hè, die aan het werk zijn. Die in het ziekenhuis werken, die in de gezondheidscentra werken. Dus we hebben heel veel overlegd, ook samen met Amsterdam. Van oké, wat zijn de prioriteiten? Hoe pakken we het aan? En ieder land is dan toch weer een beetje anders. In Congo hebben we ervaring met ebola. Dus we wisten dat mensen heel erg bezorgd zouden zijn. En dat zien we nu ook. Mensen zijn echt bang van dit virus. Ebola was 100% dodelijk.
Ja.
Dat gaat nu beter omdat we kunnen vaccineren, omdat we kunnen behandelen. Maar zo'n nieuwe ziekte waar mensen dan weer allerlei geruchten over horen. Ja, dat betekent angst voor mensen.
En is dan voorlichting ook een heel erg belangrijk onderdeel ervan? Ook om ze gerust te stellen. Om mensen gerust te stellen. Gerust. Het is natuurlijk nog steeds heel erg.
En wat we hier doen, zeggen hou 1,5 meter afstand. Kunnen we daar ook heel vaak niet zeggen. Als je heel arm bent. En je woont met heel veel mensen in een heel klein huisje. En je moet iedere dag op pad om het inkomen te verdienen. Om die avond te eten te hebben. Ja, dan kunnen wij mooi zeggen van blijf thuis als je je niet lekker voelt. Maar dat zijn allemaal adviezen die gewoon daar niet echt opgaan.
Nee.
Maar wel meer hygiëne, proberen mensen vaker hun handen te wassen. Als het kan, wel afstand te houden. Maar ja, mensen leven in omstandigheden waar je vaak niet kan doen wat noodzakelijk zou zijn om te voorkomen. Kijk, wij zitten netjes op anderhalve meter. Maar dat kan daar heel vaak niet.
Nee. En ebola, ik las dat dat ook ervoor zorgt dat mensen denken van oké, als ik naar het ziekenhuis ga, dan ga ik dood. Dus ja. dat ook mensen misschien weer houdt om andere zorg daarom te vragen.
We hebben ook in Nederland gezien dat mensen niet meer naar het ziekenhuis gingen, ja. niet meer naar de dokter gingen of veel minder. Dat gebeurt wereldwijd. Dat is een soort automatische reactie, omdat mensen bang zijn om besmet te worden. Maar er zijn ook mensen die bang zijn dat ze COVID hebben en daarom niet naar het ziekenhuis durven gaan. Omdat zeker toen een aantal jaren geleden een grote uitbraak van ebola was. En Artsen zonder Grenzen heel veel ziekenhuizen heeft opgezet, heel veel werk heeft gedaan. In het begin iedereen doodging die naar het ziekenhuis ja. kwam. Je kwam niet naar het ziekenhuis om te genezen, maar je kwam naar het ziekenhuis om te voorkomen dat alle andere mensen ook besmet zouden worden. En gelukkig is dat met COVID niet zo. Omdat sterftecijfer veel en veel lager is, heel beperkt is. Maar het is wel iets wat we heel erg uit moeten leggen aan iedereen.
Dat naar het ziekenhuis komen in dit geval echt.
Ja, echt toen noodzakelijk ook, maar, is. Ja. Ja.
En de ziekenhuizen, jullie hebben dus ook geholpen om centra neer te zetten met ziekenhuisbedden.
Ja, bijvoorbeeld we hebben een groot ziekenhuis in Baraka. En dat is echt een heel vol ziekenhuis. Je meet in een ziekenhuis altijd de bezettingsgraad, hè, van het percentage bedden wat bezet is. In Nederland is dat dan vaak zo'n 80-85%. Dat betekent dat er in 85 van de 100 bedden een patiënt is. In dat ziekenhuis van ons is de bezettingsgraad vaak tegen de 200.
Ja.
Dat betekent dat er dus 2 patiënten in 1 bed liggen. Vaak gelukkig heel veel kindjes. Maar dan nog, die zijn er wel 2 baby's met 2 moeders in 1 bed. Daar kan je geen COVID gedeelte bouwen. Dat moet je echt separaat doen. Dus daar hebben we de school naast het ziekenhuis helemaal omgebouwd tot een COVID-center. Alle scholen in Congo zijn vanaf 19 maart al gesloten. Dus we hebben ruimte zat.
Nou, op die manier maak je dan gebruik van die ruimte.
Ja.
We zijn nu natuurlijk ook een tijdje verder. Want half maart ging je die kant op. Hoe is de situatie dan nu?
Nog steeds vrij beperkt. Steeds wel meer gevallen, maar nog niet dat je kan zeggen dat er echt paniek is of dat het echt heel erg grootschalig is. En niemand weet precies waarom. In sommige landen in Afrika gaat het nu echt heel snel. En andere blijven nog redelijk stabiel. Het heeft natuurlijk een beetje te maken met het beperkte aantal testen die gedaan worden. Maar we zien ook, kijk, zelfs als er niet getest wordt, dan hoor je nog wel in de gemeenschap wat er gebeurt. Dan zie je nog wel wat er gebeurt. Dus het is nog lang niet op zijn hoogtepunt.
Ja, dus als er heel veel sterfgevallen zouden zijn die met al die klachten, dan kan je je conclusies ook trekken zonder te testen.
Wat we in sommige situaties doen, wat noemen we graveyard watching. Dan zetten we gewoon iemand bij een begraafplaats 24 uur per dag om te kijken hoeveel mensen er begraven worden. En dan weet je gelijk of er een piek is en het aantal doden.
Ja.
En dat valt nog heel erg mee. Gelukkig.
Als je daarheen gaat en je probeert hulp te bieden, is het dan lukt het dan om de hulp te bieden aan de meest hulpbehoevende mensen?
We bepalen zelf heel erg in die noodhulpsituaties van wat zijn de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het grootste deel van onze hulp is voor vrouwen en kinderen. En het is voor met name dan voor vrouwen in de reproductieve leeftijdsgroep. Dat is het eigenlijk de mensen die onze hulp het meest nodig hebben. Dus kinderen onder de 5 en vrouwen, alles gerelateerd aan zwangerschap, veilige bevalling. Maar ook helaas in Congo hebben we veel te maken met gender-based violence, seksueel geweld tegen vrouwen.
Ja.
Dus dat is ook een heel specifiek onderdeel van ons werk altijd.
Ja, ik hoorde je daar volgens mij in een radio-interview over zeggen dat seksueel geweld onderdeel is van de oorlogsvoering. En ik snapte niet helemaal hoe ik dat voor me moet.
Dat is niet iets nieuws, hè? Dat is in de Tweede Wereldoorlog gebeurde dat hier ook. Als een leger ergens binnentrekt en de macht overneemt, dan is de meest ultieme vernedering voor de bevolking om de vrouwen te verkrachten.
Hmm.
Althans ten opzichte van de mannen, dus om die vrouwen te verkrachten. En voor de mensen in het leger om hun lusten bot te vieren. Maar het is ook een soort strategie. Het is ook heel vernederend voor een bevolking die gevangen of overheerst wordt door een groep om kinderen te moeten baren van die overheersers. Dus dat is een systeem wat eigenlijk al eeuwenlang in oorlogsvoering gebruikt wordt als ultieme vernedering.
En hoe zorg je ervoor dat dan, zeg maar, wat jullie doen, jullie werk terechtkomt bij de mensen die het meest hulpbehoevend zijn? Dat je, ja, hoe doe je dat?
Nou, voor vrouwen is het, we werken heel veel met vrouwen in de gemeenschap zelf, die uitleg geven over wat wij doen en wat wij kunnen. Al onze zorg is gratis voor die bepaalde specifieke groepen. Dus dat is al een hele, hele duidelijke. Maar als je dan praat over, kijk, seksueel geweld is nu niet die grootschaligheid van een oorlog, maar het zijn wel steeds militia's die heel bedreigend zijn voor vrouwen. En dan zorgen we dat we in al die gebieden contacten hebben met vrouwen in de gemeenschap, die het vertrouwen weer hebben van andere vrouwen, om te zorgen dat die vrouwen bij ons terecht kunnen komen.
Dus het zo toegankelijk, ja, mogelijk
zoveel
maken.
Mogelijk te over praten, zoveel mogelijk mensen erbij betrekken die vertrouwd worden weer door vrouwen, om te zorgen dat ze het liefst binnen 72 uur bij ons komen.
En zie je dan ook nu vanwege COVID dat er dan dat er een probleem ontstaat dat die zorg minder geboden kan worden, omdat er ook veel aandacht naar de COVID-slachtoffers
Nee, zit? Nee. Ik denk dat dat soort prioriteiten kan je nooit vergeten. Nooit deprioritiseren.
Dus er is genoeg capaciteit om dat allebei nog in stand te houden?
Ja, dat is denk ik het fantastische van die teams bij Artsen zonder Grenzen. Ik ben nooit bezig om te zorgen dat mensen schieten ze op werk is wat meer. Maar ik ben altijd alleen maar bezig om te zeggen, zou je niet eens een keer een vrije dag nemen? Dus er wordt gewoon waanzinnig hard gewerkt. En mensen staan er zo voor dat het moet gebeuren. Dus hoe dan ook gebeurt het. Ja.
Hoe ga je om met de tweestrijd om te willen helpen aan de ene kant, maar ook niet de witte redder te willen uithangen?
Ja, en ik heb nooit echt ontwikkelingshulp willen doen, want ik zou niet weten wat mijn rol of de rol van de westerse wereld dan moet zijn. En daarom werk ik graag voor Artsen zonder Grenzen. Wij doen noodhulp. Wij doen hulp in die gebieden waar tijdelijk, en soms best wel is dat tijdelijk best lang, de mensen zelf of een overheid niet in staat is of niet wil de service verlenen die per se noodzakelijk is. Dus wij doen eigenlijk heel basale levensreddende activiteiten.
Ja, dat is die ambulance die net al even. Ja, zo moet je het zien.
Dus de mazelenepidemie. We hebben vorig jaar 250.000 kinderen behandeld voor malaria. Nou, daar hoef ik echt niet te denken, ben ik nou de witte redder of niet? Ja, dit moet gewoon gebeuren.
Ja.
En als er geen capaciteit is in het land, dan doen wij het gewoon.
Ja.
Want ik moet er niet aan denken hoeveel van die kinderen dood zouden gaan als ze geen medicatie hadden gekregen.
En ben je wel eens zelf misschien vroeger in de fout gegaan dat je dacht van, oh, nu sta ik toch iets uit te leggen aan iemand die zelf prima weet wat er moet gebeuren? Of...
Ja, vast. Als wij een vaccinatiecampagne doen met artsen zonder, vergis je niet, hè? We hebben honderden mensen in dienst in Congo. En het is maar een heel klein groepje van die, tussen aanhalingstekens witte, die tegenwoordig ook alle kleuren van de regenboog hebben bij ons. Mijn collega's, expats. We hebben dus expats en staf van het land zelf.
Ja.
90% of meer zijn mensen uit het land zelf. En de anderen zijn dan de expats. Maar die komen, in mijn geval kwamen ze uit, was het Cameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Filipijnen, Brazilië, Nederland, Canada. Dus het is ook al een heel gemêleerd gezelschap. Maar we zijn denk ik wel heel erg bewust van wat voor rol spelen wij als hulpverleningsorganisatie in zo'n conflictsetting. Maken wij de situatie erger? En er zijn echt mensen die zich heel erg mee bezighouden. Brengen wij geen schade toe in een oorlogseconomie, omdat wij salarissen betalen? Hoe werkt dat? Kiezen we voor de juiste mensen? En voor specifieke programma's voor vrouwen, voor support. Ja, dat moet ontwikkeld worden en wordt ontwikkeld in samenwerking met de mensen waar het over gaat. Maar als het gaat over pure medische protocollen, dan is het de MSF-standaard die we gebruiken.
Die je gewoon aanhoudt, ja.
Ja, dat is dan heel simpel. Ja.
Dus met die, in het geval van bijvoorbeeld dat seksueel geweld, wat we net noemden, projecten daaromheen, daar werk je met de vrouwen samen die daar zelf ook mee te maken hebben.
Ja.
En anders dan zeg je, dit is nu hoe het moet gebeuren.
En dan heb je het meer over bijvoorbeeld een vaccinatieprogramma.
Ja.
Dus.
Ja, Ik weet nog, toen ik in Zuid-Soedan zat in een heel groot kamp met 120.000 mensen, waar ook vrij veel seksueel geweld was. En bij de kliniek hadden we van die A4'tjes met een gele bloem. En die vrouwen hoefden alleen maar naar die bloem te wijzen. En dan werden ze doorverwezen naar een andere afdeling. Ze hoefden niks te zeggen als ze binnenkwamen. Dat soort dingen leer je dan van die vrouwen. Van ja, we kunnen moeilijk binnenkomen en zeggen van
wat er aan de hand is.
Dus ze hoefden alleen maar te wijzen naar die bloem. En dan werden ze gelijk doorverwezen. Dus dat soort dingen leer je van de vrouwen zelf. Dat hebben wij niet bedacht. Maar dat komt doordat je samenwerkt met mensen.
Wat ik ook las, is dat je dat onderdeel van je werk ook onderhandelen is. En onderhandelen met de overheid of met de rebellen. Nou, dat klinkt voor iemand die hier in Amsterdam in een appartementje een podcast zit te maken als een soort, ja, om eigenlijk niet te bevatten van hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan?
Ik vind dat hoe werkt dat dan?
Ja, en waarover moet er dan onderhandeld worden? Tell me all about it. Was even een slokje ijskoffie.
Even een slokje
thee,
Want het is nog steeds heet.
Ja,
ik vind dat dus fantastisch. Ik leef helemaal op als ik weer een of andere moeilijke iemand moet onderhandelen. Wij zijn te gast ergens. En wij moeten toestemming hebben om te kunnen werken. En zelfs als je toestemming hebt van een centrale overheid, wil nog niet zeggen dat een rebellenleider die de macht heeft in een bepaald gebied jou zomaar toelaat. En wij moeten ook bescherming hebben. Wij moeten veilig kunnen werken. Dus wij moeten heel veel praten en onderhandelen. Niet alleen met de minister van Gezondheidszorg, maar ook met lokale militia's. Met iedereen die eigenlijk moet garanderen dat wij veilig kunnen werken.
Je vraagt om die garantie van wij komen hier.
Wij uitleggen wat we doen, waarom we er zijn, waarom zij verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid. Eigenlijk speel je het terug van, kijk, als jij zegt dat jij dit gebied in de handen hebt, dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de gezondheid van die bevolking. Wij kunnen daarbij helpen, maar dan zorg jij dat wij veilig zijn.
En moet ik dan voor me zien dat je daar best hard in moet gaan in zo'n onderhandeling? Of is daar meteen van, oh, dat is heel fijn wat jullie komen doen? Want kijk, in principe klinkt
voor,
het
voor
fijn.
Voor de jongens met geweren is het feit dat wij die vrouwen en kinderen helpen vaak niet zo heel erg interessant. Dus,
staat niet op hun prioriteitenlijst.
Staat niet op hun prioriteitenlijst. Dus daar is nog wel eens wat overleg en uitleg bij nodig.
En dan moet je ze dus overtuigen eigenlijk dat ze die verantwoordelijkheid hebben.
In ieder geval dat ze ons gang laten gaan. En dat ze zorgen dat wij niet aangevallen worden. Ja, je kan het niet zo algemeen zeggen. Het is heel specifiek.
Situatie, ja.
Je kijkt wat speelt er. Wie zou een gevaar kunnen zijn voor onze veiligheid of voor onze teams? Hoe doe je dat?
Ja, dat is per situatie,
gebiedje, per
situatie
land verschillend.
Anders.
En officieel doe ik natuurlijk die onderhandelingen omdat ik eindverantwoordelijk ben. Maar ik doe dat samen met Congolese of Jemenitische of Syrische collega's, waar ik dan ook ben. Want zij zijn natuurlijk wel degene die die context exact begrijpen, ik niet.
En wordt er dan nog wel eens raar opgekeken dat je een vrouw bent? Want je noemde net jongens, dus dan ben je vooral met mannen in de onderhandeling.
Ja. Nou ja, als westerse witte ben je sowieso al vreemd. En dat je dan ook nog vrouw bent.
Dat kan er ook nog wel bij.
Kan er nog wel bij. Tenminste, dat gevoel heb ik heel vaak. In de Arabische wereld maakt het alleen maar makkelijker. Om een vrouw te zijn die wat ouder is. Want daar hoor je respect voor te hebben.
Hmm. Dus dan werkt het in je voordeel.
En als in mijn jaren in het bedrijfsleven trokken me er ook nooit wat van aan. Dus ja.
Ja, dat is natuurlijk ook jouw
ervaring. Ze dealen er maar mee. Ja,
in het bedrijfsleven is natuurlijk heel goed toepasbaar nu. In dit soort onderhandelsituaties. Ja,
en
dat neem je mee.
Want ik las dus wel in veel interviews wordt jouw vrouw zijn wel vaak aangehaald. Als een deze vrouw onderhandelt met rebellen. Vind je dat vervelend?
Nou ja, af en toe denk ik wel van.
Kan me voorstellen. Het is mijn werk.
Het is mijn werk, ja. Ik ben blij dat ik een vrouw ben, maar dat maakt niet uit dat ik beter of slechter onderhandel, denk ik.
Nee. Maar dat het dus elke keer weer opgehaald wordt, dat.
Dan zucht ik even lucht.
Ja, zoals nu. Ja. Het is een warme zucht. We hadden ook een vraag van de luisteraar rondom het onderhandelen. En ze vroeg wat jou helpt om de communicatie goed te houden tussen de partijen. Dus op het moment dat het misschien wat, dat er wat spanning is.
Ja, dat is. Ik ben wel eens een paar keer heel boos geworden. Mm-hmm. En normaal gesproken probeer je dat altijd te vermijden. En een paar keer dacht ik van, nu ga ik er gewoon keihard in en zeg ik van, dit is belachelijk, dit pik ik niet. Ja, en soms valt het goed en soms niet.
En als het niet goed valt, waar moet ik dan aan denken? Dat...
rennen.
De volgende dag terug en proberen een andere manier. Ja,
ja, want het is zo'n onderhandeling. Dat is zo belangrijk. Want als die onderhandeling misloopt, dan kunnen jullie eigenlijk de missie niet voortzetten.
Er zijn wel gespannen situaties geweest. Ik herinner me in Ethiopië dat de minister van Gezondheidszorg zei... als je nog één keer je mond open doet, zijn jullie het land uit. Hmm. Dan denk je van, maar ik moet toch wat zeggen.
Dus dan zeg je ook maar wel wat.
En dan hou je heel even je mond dicht en dan probeer je toch weer. Het in Soedan ook gehad in de Darfur-crisis. En toen zijn inderdaad alle hulpverleningsorganisaties eruit gezet. Hmm. Maar dat betekent niet dat je je mond moet houden over wat je ziet. Artsen zonder grenzen spreekt zich uit over wat ze zien en over wat wij meemaken. En als daar dingen gebeuren die absoluut onacceptabel zijn, dan houden we onze mond niet dicht. En dat kan ook niet.
Nee.
Dan praten we daarover. En dat is natuurlijk vaak niet op prijs gesteld. Maar ja.
En aan wat voor dingen moet ik dan denken dat je... Want in principe is het statement van Artsen zonder grenzen, wij helpen iedereen, toch? Van het maakt ons niet uit aan welke kant, of ik weet niet of ik het nu goed uitleg, maar jullie zijn er voor de mensen.
Wij zijn er voor de mensen.
Ja.
Maar we zijn er niet alleen om eindeloos dat pleister weer te plakken.
Mm-hmm.
Als we zien dat mensen geen toegang krijgen tot deugdelijke gezondheidszorg. Als een overheid die zegt dat ze vaccinatiecampagnes doen, dat niet goed doet. En daar met de pet naar gooit en alleen probeert om geld van de internationale gemeenschap te krijgen, dan houden wij onze mond niet dicht.
Ja, ja, ja.
Als wij zien dat er geweld tegen bepaalde groepen gebruikt wordt, systematisch, houden wij onze mond niet dicht.
En maar in ons, dat is ook specifiek een van jouw taken om dan die gesprekken te gaan voeren? Of is er dan weer iemand anders?
Dat zijn vaak gesprekken die niet op landniveau gevoerd worden. Hmm. Dat zijn vaak gesprekken die met andere internationale spelers gevoerd worden. Het zijn wel dingen die... als ik het dan bijvoorbeeld heb in Congo over een overheid die claimt dat ze een fantastische vaccinatiecampagne doet en wij zien dat het gewoon niet gebeurt in de praktijk, ben ik degene die daar natuurlijk over in gesprek gaat. Maar als het gaat over geweld, zoeken we vaak meer samenwerking met andere organisaties om te kijken van oké, wie kaart nou wat aan? Hoe doen we dat nou, zodat we de mensen het best helpen?
We hebben nog een luistervraag. Wat is u het meest bijgebleven in de U-vorm aan uw werk in conflictgebieden en heeft uw werk uw kijk op de wereld veranderd? Het zijn eigenlijk twee losse vragen.
Het zijn twee losse vragen.
Ja, dus ja. Het meest bijgebleven. Het zit er
behoorlijk
wat herinneringen.
Ja, de kijk op de wereld is wel denk ik heel erg veranderd. Ik heb nooit een cultuurschok als ik ergens heen ga, maar wel als ik terugkom. Heel moeilijk om dan weer te wennen aan waar we ons hier zorgen over maken.
De hitte. Ja, zoals ik de hele hitte, tijd had klagen was
of
net.
Ik heb meer tijd nodig voor mezelf. En,
ja.
Weet je, ik ben zo gewend dat je gewoon 6 dagen in de week werkt en hups er tegenaan. En dan kom je hier en ja, ik heb ook dit. Dat vind ik heel lastig af en toe.
Ja. Heb je dat ook met bijvoorbeeld vrienden die hier wonen, dat die aansluiting lastiger te maken is?
Nee, want ik ben zo gewend aan dat heen en weer gaan, dat we dat wel goed hebben.
Okay.
Ook al zien we elkaar heel lang niet, dan zie je elkaar weer en ben ik er gewoon
dan
weer.
Dan is het wel weer, ja. Maar zij kunnen dan ook wel terecht met...
ik heb meer tijd voor mezelf.
Wat vervelend, ik wil yoga. Of nou ja, zeg maar...
Ja, dan lach ik ze uit.
Ja, oké, ja.
Maar dat hebben ze dan omarmd.
Dat
ze weten
me.
Dat Tom, daar moet je niet mee aankomen bij Tom.
Precies.
Daarvoor mag je naar een andere vriend of vriendin.
Wat ook heel erg veranderd is, dat ik denk dat... ik dacht vroeger altijd van... Als je dan over conflicten of oorlog hoorde, denk je... Nou, dat kan ons niet overkomen. Ik zou daar nooit in meegaan. Maar dat je ziet hoe mensen gemanipuleerd kunnen worden... meegezogen worden in de propaganda... ik denk dat dat ook wel de kijk op de wereld heeft veranderd. En wat ik ook heel erg heb gezien in al die conflictgebieden, het is heel vaak, die worden dan bijvoorbeeld genoemd als een stammenoorlog of zo. Maar er zitten heel vaak hele grote politieke belangen achter. Ik was in Jemen vorig jaar en het gaat echt vreselijk slecht in Jemen. Maar dat is een oorlog die gaat over de toegang tot de vaarwegen voor de olie van Saoedi-Arabië en Iran. Het heeft eigenlijk niets met Jemen te maken. Dat is een oorlog tussen twee andere grootheden. Die eigenlijk uitgevochten wordt in kosten van de Jemenieten. Dus het werk heeft wel gemaakt dat ik een veel bredere blik heb gekregen over hoe geopolitiek alles met elkaar samenhangt.
Ja.
En wie waar belang bij heeft.
En hoe de bevolking
dat conflicten
daar elke
blijven
keer weer
bestaan en dat de bevolking daaronder leidt, die daar eigenlijk allemaal niets mee te maken hebben. Al die vrouwen en kinderen en bijna alle mannen willen gewoon niets anders dan wat wij willen.
Gewoon leven,
voor je gezin zorgen, de kinderen naar school, gezond zijn, genoeg te eten hebben. Eigenlijk wil alle mensen precies hetzelfde, maar het is een kleine groep.
Ja. Maar ook dit is weer, want ik heb het wel eens gewoon überhaupt met feministische onderwerpen, als we ergens over praten, dat ik denk, dit is zo groot, het gaat je pet te boven. Ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment ziet van, dit is een conflict tussen twee landen, dit ga je niet oplossen, dat ook wel ergens heel machteloos kan zijn.
Nou, het gelukkige is dat ik het niet op hoef te lossen, daar ben ik niet voor.
Nee, je bent
en
ambulance.
Dat ook heel duidelijk voor mezelf is. Hè, van, ja. Ik ben er om zoveel mogelijk mensen te helpen, levens te redden. Dat klinkt dan een beetje hoogdraad misschien, maar gewoon echt zorgen dat we gezondheidszorg bieden aan die mensen die het nodig hebben. Ik los het conflict niet op. Ik zorg niet dat er een behoorlijke regering komt. Nee. En dan zeggen mensen, word je dan niet moedeloos? Dan denk ik, ja, maar als ik thuis zou zitten, zou ik nog moedelozer worden, want dan weet ik het ook en dan doe ik er niks aan.
Ja, want zoals nu met COVID had je er ook voor kunnen kiezen om niet het vliegtuig in te stappen.
Maar ja, dan heb je dus de keuze, ga ik 7 dagen in de week binnen zitten?
Me-time.
Of ga ik gewoon wams? Ja, dan is voor mij niet zo moeilijk. Ik vind dit dan gewoon, ik vind het ook voor mezelf veel bevredigender, veel leuker om te doen.
Ja.
Ik kan er mijn hart en ziel in kwijt. Dus waarom zou ik dan thuis gaan zitten?
Ja. En zijn er situaties die je scherp zijn bijgebleven?
Ik denk dat wat het meeste bijblijft, zijn een aantal gezichten van mensen. Ik zal nooit zo'n jongetje in een ziekenhuis bijna verlaten. Alle personeel was weggevlucht. En het kind zit daar en dat kijkt zo op. Van waar ben ik hier? Wat gebeurt er hier?
Ja.
Maar ook voor veel vrouwen met wie je dan. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel contact met de mensen, omdat ik eigenlijk een soort kantoor en onderhandelingsfunctie heb. Maar ik probeer zoveel mogelijk in de ziekenhuizen te komen, in de gezondheidscentra. Ja, en dan mensen zien en ja, dat is dan dingen die je bijblijven.
De verhalen ook
die
je dan hoort.
De verhalen die je hoort. Maar ook bijvoorbeeld een voedingscentrum waar daar komen kindertjes binnen als kleine geestjes, geen enkele energie meer in. En als je dan ziet hoe ze na een paar dagen weer opkrabbelen en die oogjes weer gaan leven en zo. Ja.
Ja.
Dat zijn de kleine dingen, denk ik, die het meeste
indruk maken.
Ja.
En wij maar over die rebellenonderhandelingen steeds.
Ja, maar goed, dat is een deel van mijn werk wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. En die rebellen staan natuurlijk niet iedere dag op de stoep. Hè. Dat is meer, dat moet een keer in dat gebied. En dat is niet het grootste deel van mijn werk. Ik ben wel vrij veel in overleg met ministeries. Altijd om te zorgen dat we kunnen werken. En om te proberen om hun ook de richting heen te duwen van, hey, pak jouw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet om jou te vervangen.
Maar verder moet ik dan bijvoorbeeld vooral denken aan dat je in een kantoor zit en aan het bellen bent of regelen. Of...
Ja, we hadden wel ook heel veel beperkingen met reizen. Dus ik zat net als in Nederland de hele dag in Teams, Skype, Zoom, whatever. Het enige verschil was toen ik terugkwam, merkte ik dat iedereen hier elkaar kon zien als ze dat deden. Maar dat kan daar niet, omdat je dan te veel capaciteit nodig hebt.
Dus het is allemaal via het geluid. Ja.
Alleen maar geluid, ja. En de mensen in de projecten, daar heb je natuurlijk sowieso heel veel contact op afstand mee. Maar ik probeerde altijd zoveel mogelijk te reizen naar de projecten, omdat ik dat het leukste vind. Ja, het is gewoon heel veel overleggen, vergaderen, organiseren. Ik moet zorgen dat iedereen zijn werk kan doen. Ik moet zorgen dat alles loopt.
Ja.
En dat ik mensen help daar waar het even niet lekker loopt.
En kon je binnenlands dan wel nog enigszins reizen? Of was
weinig,
dat eigenlijk ook
weinig.
Al...
Want dan was er weer quarantaine. Als ik van Bukavu, waar ik zat, naar een andere plaats ging, moest ik 14 dagen in quarantaine en naar de volgende weer. Als ik het uitgerekende, was ik alleen maar in quarantaine. Ja, dan...
Maar dat is natuurlijk wel echt het lastige nu met het coronavirus. Ja. Dat eigenlijk alle luchtruimen ook worden afgesloten, gewoon om maar te voorkomen dat die besmettingen zich verspreiden. Ja. En daar moet
en dus
je
ook de hulp wordt wordt gelegd. Ja.
Dus wij konden ook gewoon niet bijna niet reizen.
En bijvoorbeeld zo'n vaccinatieprogramma dan? Want daarmee roep je ook mensen op om ergens heen te komen? Of ga je specifiek naar plekken toe om dan te vaccineren?
Vaccineren, dat doen we dan. Dan gaan we gewoon met een team naar die plekken waar het nodig is.
Ja, oké. Okay. Dus dat kan in principe kan doorlopen.
Ja, maar daar hebben we ook weer andere maatregelen. Normaal doen we de vaccinaties in de gezondheidscentra. Die hebben we nu verplaatst naar scholen.
Oh ja, want leeg.
Ja.
Want leeg en dan minder mensen bij elkaar.
Ja.
je probeert steeds alles aan te passen aan van hoe hou je het veiligst voor je en je eigen staf en voor de mensen. We hebben bijvoorbeeld voor patiënten met HIV/AIDS, die normaal gesproken 1 keer in de maand kwamen voor hun medicatie, hebben we nu allemaal 3 maanden medicatie gegeven. Zodat zij minder vaak naar een gezondheidscentrum moeten komen. Dus minder vaak het risico lopen om in contact te komen. Ja.
Dus het zit hem ook in het, gewoon in het nadenken van hoe kunnen van, we, ja, hoe kunnen we dit nou soort slimmen. Ja. Ja. En heb je altijd al deze functie dan gehad bij Artsen zonder Grenzen? Of is daar ook verandering in geweest?
Ik ben nu interim, maar ik heb wel altijd dezelfde functie gehad.
En dat je dan nu terug bent, want je bent interim, je bent terug uit Congo. Betekent dat dan van your job is done?
Ja,
je kan
nu,
het loslaten.
Er zit nu iemand anders en die gaat het hopelijk
een nieuwe ton.
Ja, die gaat dus lopig een jaar blijven zitten. En dan ga ik daar niet meer heen terug.
Dus jij bent echt voor de opstart van alles?
Nee, dat, niet,
nou ja, nee,
nee,
nee, want ze zitten er
nee.
al. Ja, weet ik wel. Ja,
nee, ik kom als hij. Ik val in als er iemand onverwacht eerder terug moet naar huis.
Ja, ja.
Als er wel al een nieuwe gevonden is, maar die kan niet op tijd, dan zit ik in die tussentijden. Of er zijn een aantal specifieke dingen waar ze vragen van, kan jij daar nu zo'n paar maanden wat gaan doen?
Dan word je opgetrommeld.
Ook opgetrommeld.
Dus dat betekent nu dat je eigenlijk eventjes
niets.
Helemaal niks hebt?
Helemaal niets, ja.
En wat doe je dan?
Yoga. Nou, dit was best een zwaar. Ik ben even lekker uitgerust.
Maar wat maakt het dan zwaar?
Werken in een onveilig gebied waarvan je weet dat er een pandemie aan zit te komen die we niet zo goed begrijpen nog. Want we weten niet welke mensen nou het meest kwetsbaar zijn.
Dus die onrust over iets wat je niet weet hoe het gaat zijn.
Hoe je het gaat doen.
In
ja.
vergelijking
en dan
met anderen.
Toch ja. Dus dat is. En maar goed, dan werk je een paar maanden heel hard. Dus moet je even een paar weken een beetje chillen. En ik ga nu gewoon lekker vakantie houden.
En hoe vier je vakantie?
Nou ja, ik zou eigenlijk morgen beginnen aan de treinreis van Moskou naar Vladivostok.
Maar dat gaat niet door
maar
natuurlijk.
Die gaat niet door. Nee, dus het wordt nu heerlijk een beetje strand.
En thuisvakantie.
En thuisvakantie, heerlijk. Ja.
En een volgende missie, dat zie je dan vanzelf alweer.
Ik denk tegen de tijd dat het hier weer koud en donker begint te worden, dat ik op de stoep sta van hoe is er nog wat?
Kan ik nog iets doen?
Ja.
We stellen heel vaak de vraag als we het over zware problematiek hebben voor de luisteraars van wat kan iemand nou doen? Kijk, we zijn niet allemaal ton met deze set skills die
nou,
dit
wat,
werk kan doen. Maar ja. Wat zou je kunnen doen?
Nou, wat heel belangrijk is, Artsen zonder Grenzen is een organisatie die geen geld aanneemt van andere overheden. Alle hulpverleners.
Volledig neutraal.
Volledig financieel zelfstandig.
Ja.
En dat maakt zo'n ontzettend verschil. Als je gefinancierd wordt door de Amerikaanse overheid, dan mag je geen geboortebeperkingsprogramma's doen. Je mag geen condooms distribueren. Er zijn allemaal regels. Er zijn in heel veel landen politieke interesses van andere landen. En als hulpverleningsorganisatie zit je dan min of meer onder die umbrella van die organisatie. En wij zijn volledig onafhankelijk. En dat is echt fantastisch.
Ja.
Betekent ook dat als wij in een project besluiten van nou, dit willen we graag gaan doen. Dit is nu echt nodig. Hoef je niet eerst te gaan leuren bij iedereen van geld. Nee, we hebben geld.
Ja.
En dat komt omdat er ongelooflijk veel mensen een grote of een kleine bijdrage geven aan het werk van ons. En dat, ja, voor mij maakt dat zo'n verschil dat je kan zeggen, dit is belangrijk, dit gaan we doen.
Ja, ja.
Dus eigenlijk kunnen wij werken, omdat er 100.000 mensen in Nederland zijn die een financiële bijdrage geven.
Oftewel,
ja, oftewel geef geld.
Ja,
dat is bijna altijd dat wel is bijna iets wat je kan doen. Ja. Ja.
En denk er ook eens over na. Het is fantastisch werk.
Ja.
Als je medisch geschoold bent en je wil dit een jaar doen, maar ook mensen met andere specifieke kennis als logisticus of financieel iemand of zo. Ja.
Kun je ook aansluiten. Ja. Ja, als je wordt.
Fantastisch.
Ja, je kunt. In ieder geval kunnen mensen doneren als ze willen.
Ja, dat kan via deze podcastserie. Dus dat is specifiek grensloos.show. Dus dat is een website. Daar kan je doneren. En dan zorg je ervoor dus dat medewerkers zoals Ton
dat ik
kunnen
werken. Kan ik weer weg. Ja.
Ja, precies.
En extra mooi is dat er een sponsor is die alle bedragen die binnenkomen verdubbelt.
Ja,
die
ja.
alle bedragen verdubbelt. Dus als je 1 euro geeft, geef je eigenlijk 2 euro.
Oh, wauw.
Ja.
Dat wist ik nog niet.
Dat is extra leuk.
Dat is zo.
Ja.
Dus grenzeloos.show.
tijd voor onze afsluitende rubriek de Damn Honey No. Iets waar we de afgelopen tijd boos van werden. En de Damn Honey Yes. Iets waar ons feministische hart sneller van ging kloppen. Marilotte, jij mocht een no.
Een no zoeken.
Met ons delen, ja.
Nou, die no was vrij aanwezig op social media deze week. Ik ga het toch weer even hebben over het coronavirus in Nederland. Of eigenlijk de manier waarop er gesproken wordt over de kwetsbare groep eigenlijk. Over de kwetsbare groep die dus het meest getroffen wordt door het coronavirus. Want we werden door Tamar Doorduin, de host van Ziekte Podcast, gewezen op een zoveelste opiniestuk dit weekend in een krant. Het stond in Trouw. En daarin werd de heel erg niet neutrale vraag gesteld. Willen we de zwakkeren blijven beschermen totdat er een vaccin voorhanden is? Of zijn we bereid om te accepteren dat zwakkere, oudere mensen eerder overlijden? En die vraag stellen is heel erg niet oké. Want het is gesteld vanuit een able-bodied bril. Vanuit mensen zonder beperking die dan die jong zijn. En die dan de vraag gaan stellen of we bereid zijn om onze vrijheden op te offeren. Dus het is heel naar. Tamar zegt daarover. In dit stuk wordt basically geopperd dat we eens moeten nadenken of het niet veel fijner is om zieke, gehandicapten en oudere mensen dood te laten gaan, zodat andere mensen de 1,5 meter los kunnen laten. Wat ik er vooral ook kut aan vind, is dat het niet alleen in zo'n opiniestuk staat, maar ook gewoon wel een beetje de tendens is nu in gesprekken, denk ik. Ook op social media zie je het wel, dat die vraag gesteld wordt of een opmerking wordt gemaakt van, nou, gelukkig wordt alleen de oudere mensen of mensen met onderliggend lijden of zo getroffen.
Ja, dit was ook een quote, toch? Uit een
ja, weet ik niet.
Ja,
het gelukkig
treft het alleen.
Tamar, die had nog een paar eerdere stukken, had ze quote uit. Ze zegt dan, eerder was het al een geluk dat het virus vooral zieke en gehandicapten en oudere mensen oogste.
Ja, dat
is echt die quote. Zo naar.
Ja. En degene die dat schrijft, die blijft ook maar zeggen van, ja, maar met oogsten, dat is gewoon een term. En dat is niet gewoon een term,
dat is echt heel
naar. Daarvan, er staat nog steeds gelukkig in die zin. Wat natuurlijk ook al, waar Tamar ook woede over heeft uitgesproken. Dat is waarom ik dit nu zo scherp heb.
Ja, en Marianne Zwagerman, die dan de term doorhoud introduceerde.
Ook gewoon weer een 2-pagina groot interview afgelopen weekend in volgens mij Volkskrant.
Vanavond heb ik mensen aan het denken. Nou, sorry hoor. Heel naar. En hartstikke kut. Ik vind het gewoon überhaupt heel, heel naar hoe er gepraat wordt over een groep mensen. Alsof ze disposable zijn. Ja. Dat zegt Tamar zelf ook. Wat ik dan wel weer een goed iets vind, is dat sinds een paar dagen de hashtag geen doorhoud viral gaat op social media. En die hashtag geeft een gezicht aan de groep waar nu dus best wel met veel minachting eigenlijk over gepraat wordt. Het is een goede actie, want die groep is niet per se zichtbaar. Je ziet ze niet in de media. Je ziet ze vaak ook niet in de wereld om je heen. Bijvoorbeeld omdat ze housebound zijn. Omdat ze veel thuis zitten of ergens niet in kunnen. Want de wereld is al fucking ontoegankelijk. Of je ziet het niet aan ze, want ze liggen in bed als ze het hebben. En verder zie je het niet. Het is gestart door Jacqueline Davis, die zelf chronisch ziek is. En het idee erachter is, wij zijn mensen met een verhaal en een gezicht. En ik wil dat je ziet wie de mensen zijn die jij denkt dat dood moeten. Omdat jij naar het strand wil en lebberkussen wil geven op een verjaardag.
Mensen denken dat mensen in de risicogroep, gehandicapte mensen, oudere mensen, geen nut meer hebben. Dat iemand als ik geen nut heb. Ik heb ook mensen die van me houden. Ik heb ook allerlei dingen die ik leuk vind. En ik ben waardevol. En daarom wil ik ook zeggen van, nou, ik ben geen doorhoud.
En dus plaatste Jacqueline dit bericht op Twitter.
Ik denk dat als jullie allemaal toch blijven praten over dat risicogroepen dood mogen, dat jullie eens de gezichten en of verhalen moeten bekijken van wie jullie opofferen. Ik start. Ik ben Jackie, 38 jaar. Partner 10 jaar en katten over 4 katten en ik ben geen doorhoud.
Ik vind de reden achter de hele actie te treurig voor woorden. En je zou als mens met een chronische ziekte of een beperking niet de reden moeten hoeven geven waarom je van waarde bent. Want dat is eigenlijk wat er nu hier gebeurt. Dus dit is waarom ik ben dit en dit en hierom hoef ik niet dood. Dat is toch echt verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat die bestaat. Ik krijg er buikpijn van.
Ja, ik las ook dat Jackie zei van dat ze ook veel heeft aan gewoon de verhalen onderling en de steun onderling ook. Dus dat je zou moeten bewijzen dat je geen doorhoud bent, is natuurlijk belachelijk. En dat is ook denk ik niet haar insteek geweest.
Nee. Maar dit is wel een beetje natuurlijk. het is niet de insteek, maar het is wel het gevoel wat je erbij krijgt.
Ja, het en is dat vooral is het gezicht pijnlijk natuurlijk. Ja.
Ja, maar ik vind het ook, want ik kan er ook wel. Ik zag er een aantal langskomen op Twitter. En dan ben ik toch ook wel. Het is ook wel zo'n saamhorigheid ding waar ik dan wel weer blij van werd.
Ja.
Maar dat hele doorhoud en buikpijn.
Ja.
De yes.
Ik heb iets korts en luchtigs om dit toch wel iets wat zware aflevering mee af te sluiten. Want het gaat bij mij over voetbal, over sport. Want ik las dat de NOS de Eredivisie Vrouwen dit seizoen ook gaat uitzenden. Live. En dan wel een kleine kanttekening, want dat was dus de headline. Maar toen bleek dat ze soms dat gaan uitzenden.
Nou.
Dus we zijn er nog niet helemaal. Maar goed, het gaat de goede kant op. En ik vind het leuk om te zien, want er wordt gewoon heel veel ook gesproken over vrouwen, of steeds meer gesproken over vrouwenvoetbal. En dit is denk ik een mooi teken van oké, we gaan het nu ook live uitzenden. En een ander voetbal nieuwtje, wat ik ook las, was dat er een primeur is in het amateurvoetbal. Dat er voor het eerst een vrouw meespeelt in het eerste mannenteam bij VV Vooruit. Ja, ik kan het niet uitspreken. Het is Fries, voor vooruit, denk ik. En dat gaat om een vrouw die al vanaf heel jongs af aan meespeelt daar. En nu dus doorgaat naar het eerste. Dat is Ellen Fokkema en ik heb ook een klein fragmentje voor jullie.
De KNVB start komend seizoen een pilot met voetbalvereniging VV Vooruit uit het Friese plaatsje Meenam om vrouwen mee te laten doen in de A-categorie bij de mannen. De 19-jarige Ellen Fokkema is de eerste vrouw die dispensatie krijgt.
Ik speel sinds mijn vijfde al bij deze club en altijd al bij de jongens. En ik heb altijd al voor mijn plezier gevoetbald. Dus daarom wil ik eigenlijk ook hier wel blijven om met mijn vrienden te kunnen voetballen.
In de loop der jaren heeft ze zich stevast bewezen als een dragende kracht van de hoogste selectieteams. Jarenlang staande kunnen houden bij de eerste klasse en in de hoofdklasse. Dit doet ze met name door haar handelingssnelheid en haar spelinzicht. Fysiek is het soms iets minder dan bij de mannen natuurlijk. Dat is een bekend gegeven.
Vrouwenvoetbal werd in 1971 door de KNVB erkend. Het gemengd voetbal werd in 1986 geïntroduceerd. En in 2020 is Ellen Fokkema de eerste vrouw die gaat meespelen bij de A-categorie mannen.
Ja, het wordt natuurlijk wel moeilijker omdat het allemaal eerste elftallen zijn. Maar we zien het wel en ik probeer het. En als het niet wil, dan wil het niet. En dan zie ik volgend jaar wel weer wat ik doe.
Ja, en dan zegt ze in dat interview, maar als het niet lukt, dan ga ik wel weer terug. En dan denk ik van, kom op meid.
Het gaat gewoon, je lukken.
Het gaat je lukken. Ja. Maar waarom dan altijd weer denken dat het misschien niet gaat?
Ja toch zekerheidje inbouwen.
Natuurlijk gaat het.
Ja.
Onzin.
Ja. Maar er was iemand op onze Slack, dat is een soort forum wat we hebben. Die zei van, hoe raar eigenlijk dat we dat die man-vrouw verdeling er is. Dus zij zei van oké, ik snap het wel dat op het moment dat je met een groep te maken heeft die bijvoorbeeld minder spierkracht, vrouwen, dat je die met elkaar tegen elkaar laat strijden. Maar waarom moet er in het beste team? Waarom mogen alleen mensen met penissen in het beste team? En toen had ik zoiets van, ja, inderdaad. Dus ik snap wel dat als je met een groep mensen te maken hebt die misschien niet zo goed zijn, om welke reden dan ook, dat die een soort van restricties hebben. Van goed, ja, we spelen hier
maar
alleen.
Maar ik denk dat het nu leuk gaat worden met voetbal, want die jonge meiden die zitten allemaal in gemengde teams.
Ja, die beginnen allemaal
dus
met gemengde teams. Maar
kan het wel doorgroeien.
Ja, dus dat het nu langzaam dat er verandering in gaat komen. Ja, dat hoop ik dan. Want ik vind dat, toen zij dat schreef, dacht ik, waarom is dat eigenlijk? Ik snap het niet.
Want dan kan je toch gewoon iedereen toelaten
daar. De beste zijn toch gewoon
de
beste? Ja. Maakt dan toch niet uit wie of wat.
Helaas, maar je hebt een vulva.
Ja, heel raar.
Dit was aflevering 48. Tom, bedankt. En dank aan Artsen zonder Grenzen voor het koppelen van Tom aan ons en voor het mogelijk maken van deze aflevering.
Dank aan de Fabulous Three, Daniel van de Poppen voor de edits, Lucas de Gier voor de tunes en Lisbeth Smit voor de website.
Wil je Artsen zonder Grenzen en daarmee dus het werk van mensen zoals Tom steunen? Ga naar grenzeloos.show en doe een donatie. En als je nu doneert, is er dus een sponsor die het bedrag verdubbelt.
En lief luisteraar, wat fijn dat je weer luisterde. Heb je een verhaal, een vraag of iets anders leuks? Of soms natuurlijk, mail naar info@damhoney.nl.
Of doe het niet.
Zelf weten.
Dag, Ballies.
Billies en andersoortige types.
Joejoe.
Doei.